Vekon, de podcast. Over actualiteiten en vraagstukken die spelen in de varkenshouderij. Mijn naam is Chantal Duin, dierenartsonderzoeker bij Vekon. Het open innovatiecentrum voor de agro- en foodsector. In deze podcastserie ga ik in gesprek met interessante sprekers die vanuit verschillende perspectieven de varkenshouderij zullen belichten. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Vekon, de podcast. Ik zit aan tafel bij Leon Tijink. Hij is een jonge varkenshouder en met hem ga ik het hebben over de duurzame strooiselstal voor biggen. Leon zit in de maatschap samen met zijn ouders. Hij is al op zijn 18e is hij in de maatschap gegaan en heeft eerst 3 jaar proef mogen draaien, maar vanaf zijn 21ste was het for real. En dat is nu al 5 jaar geleden dat je de maatschap ingegaan bent. En Leon heeft onder andere ideeën opgedaan in Finland over hoe de stal er nu bij hun bij ligt in Almelo. Leon, klopt dat een beetje of heb je nog aanvullingen?
Ja, stal, dat klopt ongeveer.
Want vertel eens. Want heel even de geschiedenis van het bedrijf. Jouw vader... Of is het al... Nee, het is wel al van je opa geweest.
Mijn oma eigenlijk. Mijn oma is gestart hier met zeugen. Zij had ongeveer 25 zeugen in een klein stalletje. Het was haar verdienmodel ook. En mijn vader hoorde graag mee door. Mijn opa was timmerman en die moest er eigenlijk niks van varkens weten.
Oh, kijk eens aan.
Ja. Pa wilde graag mee door en die is eigenlijk gestart in 1985 en ook in 1 keer best wel gegroeid naar ongeveer 100 zeugen. En een aantal jaren later ook al naar 180 zeugen. Hij is op een gegeven moment gestart met subfokkerij, dus echt om de zeugen te maken voor andere bedrijven. En dat doen wij nog steeds, dus ja.
Ja, want jullie zitten heel erg op de genetica, hè? Jij en je vader.
Ja, wij zitten erg op de genetica. Wij zijn franchise van Topics Norswin. Wij hebben zelf de Noorse lijnzeug, dus de Nooren. En daar fokken wij een TN50 mee en een TN70. Ja. Dus daar kunnen wij 2 kanten mee op. Daarmee beleveren wij ongeveer 25 klanten in heel Nederland.
Kijk, en is dat ook echt verspreid over heel Nederland? Waar jullie
eigenlijk wel eens wel Groningen, Friesland, ook Brabant. Dus eigenlijk zitten we wel eens wat in heel Nederland.
Ja. En jij vertelde in ons voorgesprekje dat jij zelf alle varkens daar aflevert, hè?
Ja, dat klopt. Wij doen zelf het transport van de opvokzeugen. Die rijden we allemaal zelf. Dus ik zit wel een 25 uur per week ongeveer, denk ik, op de vrachtwagen. Mijn vader doet dat ook nog. Dat doen we een beetje om en om. Zo hebben we veel contact met klanten, dus dat is wel prettig.
Ja. Hey, en want jij ging de maatschap in en jij dacht, de toekomst van de varkenshouderij is een varken met een lange staart. En toen?
Ja, nou in ieder geval, je weet dat je eigenlijk wel een lange staart wil in Nederland hier met de varkenshouderij. Ik moest vanuit school een buitenland stage doen. Ik heb in Toronto gestudeerd, hooglandbouwschool en varkenspluimveehouderij. En je mocht op buitenland stage in het tweede jaar. En ik wil eigenlijk niet naar een mega groot bedrijf in het buitenland of zo. Ik zocht iets wat bij mij past. En eigenlijk kwam Scandinavië daar wel bij mij op het pad. Toen kwam ik via Topics Norswin in contact met Finland. En daar was een subvakbedrijf dus die hetzelfde doen als wij. Die 700 zeugen had en die zocht eigenlijk wel iemand die daar een keer in Nederland wil komen kijken, ook om kennis te delen. Dus ik heb daar stage gelopen en in Finland houden ze lange staten. In Finland houden ze ook wat meer zeugen en varkens op zaagsel. Dus daar zijn ze eigenlijk soms een stapje voor op ons hier in Nederland qua dierenwelzijn. Dus daar heb ik wel veel kennis op gedaan.
Ja, en hoe lang ben je daar geweest?
7 weken ben ik daar geweest.
Oké, okay. En in die tijd zijn je ouders ook nog een weekje...
Ja, mijn ouders zijn ook een weekje nagekomen. Toen heeft mijn broer het bedrijf een week lang gedaan. Dus het was mooi dat kon, ja.
Ja. Hey, en wat is nou, want jij zegt ze lopen in Finland al iets voor op het dierenwelzijn. Wat is het grootste verschil wat je hebt gezien?
In principe is het grootste verschil dat ze al lang staat houden in Finland.
Elk varken houdt
zijn staat daar. Dus... Ja. Dat is een groot verschil en qua huisvestingssystemen is het ook wel een klein beetje een verschil. Daar worden ze al wel meer in groepshokken gehouden. Ja, tegenwoordig is dat hier ook steeds meer. Maar daar werden ze al veel in groepshokken gehouden. En is er wel gewoon veel aandacht voor het dier. En de gemiddelde bedrijfsgrootte in Scandinavië is wel echt veel kleiner dan in Nederland en in Duitsland bijvoorbeeld. Dus,
en welke aantallen heb je het dan over?
In Finland is dat eigenlijk niet gereguleerd. Maar in Noorwegen bijvoorbeeld mag je maar een maximaal aantal zeugen houden. Wat volgens mij iets van 80 zeugen gesloten is. Oh, dus ja. Dat zijn niet ontzettend veel zeugen. In Finland zit die max er niet op. Maar in... daar zit het er niet op.
Nee. En hoeveel had het bedrijf waar jij was?
Het bedrijf had 700 zeugen.
Okay.
Dus wij hebben die 450, dus die was nog wel iets groter. Alleen die verkocht als een opvokzeugen al op 25 kilo. En niet zwaarder. Dus die had zijn afzet wel wat sneller.
Ja. En op welke, welke kilo's verkopen jullie ze?
Wij verkopen eigenlijk van 25 kilo tot aan dekrijp. Dus tot aan 8 maandse leeftijd. Ja,
dus dat is ook een soort andersoortige handel.
Ja, eigenlijk wel, ja.
Ja. Hey, en want toen, jij was daar in Finland en je hebt dat gezien en die beesten op strooisel en je dacht, daar moeten we wat mee. En hoe is dat toen gegaan?
Ja, in ieder geval, wij wouden hier graag thuis een nieuwe biggestal bouwen, omdat wij eigenlijk op een gegeven moment ruimte tekort kwamen op het bedrijf en spierbiggen naar een andere locatie brachten.
Ja.
Daar wouden we eigenlijk liever vanaf, ook gezondheidstechnisch is dat beter. Dus zochten we naar ideeën hoe we onze nieuwe biggestal gingen bouwen. En nadat ik in Finland was geweest, hadden we het er eigenlijk met mijn ouders over dat we eigenlijk zulke systeem ook wel mooi vonden. We zagen daar veel dichte vloer, roosten dichte vloer en dan vaak met onderkruip. En wij dachten van we kunnen dat ook met zaagsel doen en dan bijna een volledig dichte vloer. Dus zo is het idee eigenlijk een beetje tot stand gekomen. We hebben nu een stal dan met 80% dichte vloer en 20% waar roostervloer zit. Het is een heel ander systeem dan een reguliere biggestal waar je volledig roostervloer hebt.
Ja, want ik heb er net even mogen kijken, dus ik heb alles gezien. En want er zitten natuurlijk veel meer snufjes aan de stal waar jullie over nagedacht hebben, want die 20%, 80% is er één.
Ja, dat klopt. Daarnaast hebben wij dagontmesting. Dus onder die roostervloer loopt 8 keer per dag een mestkruif langs. Die vloer ligt heller naar beneden toe, waardoor de urine in een giergoot loopt die in het midden zit. Daardoor scheid je de urine van de mest, waardoor je ammoniakreductie krijgt. Nou, dat is wel een belangrijk snufje aan deze stal. Daar hebben we ook een proefstalstatus voor aangevraagd hier in Nederland en verkregen. Dat houdt dus in dat we gaan testen samen met de Wageningen Universiteit of we het aantal percentage reductie halen voor ammoniak. Dat moet hier in Overijssel naar 70% zijn. Daar zijn we nog mee aan het testen op dit moment en we gaan over een aantal maanden beginnen met definitief meten voor de proefstalstatus. Stel hij komt dus boven de 70% reductie. Dan wordt het RAV-nummer en kan iedereen in Nederland zo'n stal bouwen. Stel hij komt eronder, dan hebben wij wel vrijstelling voor de stal.
Oké.
Maar mag niemand anders hem zo bouwen.
Nee, precies. Maar jij zei net best wel, toen we erbij stonden te kijken, dat eigenlijk je hele goede hoop hebt dat het zelfs meer procent zijn dan de 70.
Ja, zeker. Ik heb er goede hoop op. De ammoniak blijft nou vaak tussen de 0 en 2,5 ppm ongeveer in deze stal. Dat is echt wel heel erg laag voor een biggestal. Dus wat dat betreft, en het is wel constant, lijkt het erop dat de 70% wel haalbaar is. Dus daar zijn we wel blij mee. En dan moeten we natuurlijk altijd nog gaan zien als er straks definitief gemeten gaat worden.
Ja, en als dierenarts denk ik gelijk als het gaat om ammoniak, wacht even, klimaat in de stal.
Ja.
En daar hebben jullie ook over nagedacht.
Ja, zeker. Wij houden de temperatuur in de biggestal eigenlijk best wel laag. En dat kunnen wij doen omdat wij grondbuizen hebben gelegd. Is eenmalig wel een hoge investering. Het is duur om deze buizen te leggen. Die leg je onder de stal door. Daardoor die liggen op 2,40 meter diepte. En daardoor in de zomer koelt het af in het grondwater. En in de winter warmen de buizen op. In het grondwater, waardoor je dus ongeveer 10 tot 12 graden kunt halen met koelen en opwarmen. Je trekt dus gewoon lucht naar binnen via een ventilator en die buizen lopen onder de stal door. Eenmalig een hoge investering, maar eigenlijk kan er niet veel aan kapot gaan. Dus dat is wel prettig aan het systeem.
Yeah.
Zodoende hebben we dus geen gas in zitten in de stal. En in de wintertijd is de periode bij opleg, dan is de temperatuur ongeveer 18 tot 20 graden. Dus dat in een reguliere biggestal doe dat normaal wel 25, 26 graden.
Yeah.
Maar in principe is dat eigenlijk niet nodig. De biggen hebben een onderkreup. Daarin hebben ze plaatselijk wel meer warmte. En daar liggen ze ook vaak onder.
Zie je in de winter?
Ja, en in de zomer. Overdag willen ze nog wel iets naast gaan liggen. Maar 's nachts gaan ze ook alweer onder het onderkreup liggen.
Ja.
De frisse lucht van de grondbeusje die valt op het rooster. Waardoor ze daar in ieder geval gaan mesten. Daarmee stuur je dat dus.
Ja, want er ligt ook echt geen mest in het strooisel.
Nee, ze houden de hokken mooi schoon.
Ja.
Dat was natuurlijk nog wel even de vraag of het systeem helemaal goed werkte.
Ja,
het heeft nog niemand anders precies zo gebouwd. Dus daar zijn we wel heel erg blij mee dat wel lukt. We houden de temperatuur van de afdelingen dus laag. Dat zorgt er ook voor dat je minder ammoniak hebt. Want bij een hogere temperatuur stoot er meer ammoniak uit. Dus dat wij de temperatuur laag kunnen houden en de urine en mest gescheiden kunnen houden, is er zoveel reductie van ammoniak.
Ja. En, want je zei ergens heel kort even van die mestschuif gaat 8 keer. Zit daar ook nog een gedachte achter dat het zo vaak moet?
Ja. We hebben hem eerst 2 à 3 keer per dag laten lopen, maar dan blijft het toch, dan neemt hij niet alle mest meer, waardoor er wat mest blijft liggen in de afdeling.
Urine. Oh,
ja, en waardoor uiteindelijk ook wel de urine bij in de mest komt. En hoe vaker je hem eigenlijk schoonschuift, hoe schoner de vloer in de kelder blijft.
Ja.
Die kelder is ook nog gekoord, dus het is een gladde vloer en er loopt een rubberen mestschuif overheen. Dus die houdt hem echt wel heel erg mooi schoon.
Ja. Hey, en is 8 keer per dag gewoon echt om de 3 uur? Of
dat is om de 3 uur.
Ja, precies.
We hebben gewoon om de 3 uur gedaan.
Ja. Je hebt niet dat het 's avonds anders is of 's nachts anders overdag. Nee, oké. En je zegt dus eigenlijk zie je daar superveel voordeel van.
Ja.
Ja.
Ja, dat klopt.
Hey, en dat strooisel. Want dat strooisel is natuurlijk eigenlijk ook iets wat bijdraagt aan het in ieder geval minder staartbijten ook. Naast het klimaat.
Ja, strooisel is natuurlijk een goed afleidingsmateriaal. De varkens kunnen in vroeten. We hebben een aardige laag zaagsel, zoals je net ook al hebt gezien. We hebben een aardige laag zaagsel in het hok liggen. Dat zorgt toch wel voor veel afleiding. Daarnaast doen wij nog dagelijks iets lucerne of CCM bijvoeren op de grond. Dus ze hebben veel afleiding in deze stal. En dat zorgt er eigenlijk voor dat staart- en oorbeten wel volledig voorkomen wordt.
Ja. Want de stal is nu een jaar aan het draaien.
Ja, we draaien sinds maart 2022. Dus we draaien ietsjes langer dan een jaar inderdaad. En we hebben eigenlijk... Er wordt heel vaak gevraagd van wat had je nou eigenlijk anders aan de stal gebouwd? En op dit moment heb ik eigenlijk nog niet zo heel veel dingen waarvan ik denk van dat had ik echt anders willen doen.
Ja.
Dus ik ben er zeker tevreden tot nu toe.
Ja, want je ziet dus echt geen staartbijten en echt geen oorbijten, niks niet.
Op dit moment hebben we dat daar nog niet gehad, nee.
Nee, en ook geen agressie of dingen?
Nee, eigenlijk ook niet. Vicon heeft een onderzoekje gedaan om te kijken, is er nou meer of minder agressie in deze nieuwe stal ten opzichte van een reguliere stal? Daar kwam in principe uit, dat is gemeten bij de TN70'ers, daar komt eigenlijk wel uit dat ze het beter doen in een nieuwe biggenstal qua huidkrassen. Er is dan vooral op huidkrassen gemeten.
Ja.
En dat zie je dus minder huidkrassen in de nieuwe biggenstal dan in de reguliere biggenstal.
Oké.
Dus met een klein onderzoekje hebben we eigenlijk ook al een klein beetje gezien. Maar je kunt het ook wel gewoon, zoals als je door de stal inloopt, gewoon merken. Er is meer afleiding, die varkens zijn minder met elkaar bezig. Het ziet er gewoon allemaal wat beter uit. Ja.
Ja. En ze zijn best wel relaxed inderdaad.
Ze zijn relaxed, ja. Rustig. Het is wat meer natuurlijk gedrag. Dus, ja.
Hey, en die plek waar ze liggen, want eigenlijk is dat gewoon een houten plank. Of is het heel veel meer dan dat?
Bedoel je het onderkreup?
Ja, de onderkreup.
Ja, het onderkreup is een soort van een luxe fles. Het is een doorzichtig plastic waar ook nog weer lucht tussen zit wat isoleert.
Okay.
Dus het zorgt nog wel enigszins voor dat de lucht eronder iets geïsoleerd wordt. Dat er iets meer warmte vast wordt gehouden.
Ja.
Ja, dus daar is wel over nagedacht. En een ander voordeel aan dat we nou eigenlijk op beton werken is ook dat we de biggen wel iets langer kunnen laten liggen in het hok. Als je op een volledig roostervloer van kunststof werkt, dan moet je eigenlijk de biggen wel na 25 kilo van het rooster, van de kunststofrooster afhalen. Omdat anders de klauwtjes wat langer worden. En dat is vooral bij ons opvokzeugen wel van belang dat het niet gebeurt. Nu we ze op beton houden, hou je die klauwen wat, die slijten wat meer. Waardoor je de varkens iets groter langer in het hok kunnen laten liggen. Dus wij leveren nou soms ook wel onze varkens uit die stal op 30 of 35 kilo af.
Ja.
En dat scheelt gewoon voor leegstand in andere stallen bij ons.
Nou ja, en uiteindelijk is dat natuurlijk ook een stukje dierenwelzijn waar het dan aan bijdraagt.
Ja,
dat die klauwen wel afslijten.
Ja. En de varkens hebben verder niks geen probleem met beton. Ja, op het begin lopen ze ook eigenlijk niet op beton. Liggen ze echt in een dikke pak strooisel, in zaagsel. Later zijn ze behoorlijk druk met dat zaagsel, waardoor het zaagsel nog wel sneller verspreid raakt. En ze dus ook wel daardoor de klootjes iets beginnen te slijten op beton. Wat we dus ook juist wel graag willen.
Ja, want dat zaagsel, hoe vaak wordt dat zaagsel aangevuld? Of is dat eenmalig?
Wij strooien 3 à 4 keer per week.
Ja.
Dat verschilt een beetje ook met temperatuur. Als het wat warm is, dan strooien we wat vaker. Want dan zijn ze toch wat meer met dat zaagsel bezig. Ik kan het niet echt verklaren, maar het gebeurt. Normaal gesproken strooien we ongeveer 3 keer per week. Dat doen we dat op maandag, woensdag en zaterdag.
Oké. Nou ja, en misschien is dat ook een stukje klimaat. Als het natuurlijk warmer is, dat ze dan... Ja,
ze zijn toch iets meer met het zaagsel dan bezig, denk ik. Of dat ze het iets meer morsen de put in. Dat ze het iets meer richting de kelder drukken. Ja, dat zou kunnen. Ja, wij verbruiken ongeveer elke 7 weken een vracht zaagsel. Dus elke 7 weken ongeveer 40 kuub. Daar heb je dus wel kosten op, die je in een normale, reguliere biggestal niet hebt. Dus dat is wel nog wel een groot verschil wat je nou blijvend aan kosten hebt ten opzichte van een reguliere stal.
Ja, oké. En hoe, want dat zaagsel, is dat nog een speciaal soort zaagsel? Of zeg je gewoon, we hebben dit zaagsel, was gelijk het goede zaagsel?
Nee, we hebben wel een aantal verschillende soorten zaagsel geprobeerd. Bijvoorbeeld, we hebben het ook een keer geprobeerd met kalk in zaagsel. Maar dat plakt heel erg aan beton. Dit zaagsel kunnen we eigenlijk, nadat we de varkens hebben afgeleverd, de afdeling is leeg, kunnen we het eigenlijk gewoon afvegen. Het plakt niks op het beton. Dus dat is wel prettig aan gewoon normaal dennenzaagsel, heb ik het dan over.
Dennenzaagsel.
Dus het is wel echt dennenzaagsel, ja.
Okay.
Het is wel een periode moeilijk geweest om zaagsel te krijgen, een halfjaartje geleden. Toen de energieprijs zo hoog werd, kochten de Duitsers heel veel hout op. Waardoor eigenlijk het onmogelijk werd om goed zaagsel te kopen. Toen hebben we al 1 of 2 vrachten gehad wat geen perfect zaagsel was. En dat je dat ook wel merkt in de hokken. Dat het gewoon... ze houden het mooi droog, alleen ze verspillen er veel meer van. Dit mooie dennenzaagsel wat we nu op dit moment hebben, dat is eigenlijk gewoon perfect.
Ja. Hey, en je zegt, ze verspillen er meer van, maar zag je nog andere dingen ook die door dat andere zaagsel?
Andere zaagsel, we hebben hier vraag gehad, dat had heel veel stof, wat toch ook wel minder prettig werd, ook voor ons.
Ja.
Daar kwam veel stof vanaf van die... Van het zaagsel. Dus dat was er vooral minder prettig aan. En het was wat ruwe zaagsel. Dus daar waren we toen niet zo heel erg blij mee. Maar gelukkig hebben we nu weer mooi en goed zaagsel. We hebben bovendien trouwens ook nog speciale lampen in de stal hangen. Dat is van een producent die heet Freshlight. Dat zijn fijnstofreducerende lampen. Daar gaan we straks ook nog mee testen hoeveel die in principe aan fijnstof reduceren. Dat werkt met negatieve ionisatie. Dus je brengt een negatieve lading aan in de stal, waardoor stof gaat plakken aan oppervlakte, vooral aan ijzer. Dus daarom zie je veel stof liggen op bijvoorbeeld de onderkreuken of de grond, maar daardoor zit het minder in de lucht, wat dus prettig werkt.
Ja. Alleen dan moet je je onderkruik vaak schoonmaken.
Ja, wij maken die sowieso elke ronde schoon. En ze gaan ook, wanneer de onderkreuk staan normaal naar beneden. Maar wanneer wij bijstrooien, doen we die onderkreuk weer van boven.
Even hoog, ja. Zo.
Dus dan verwijdert het stof zichzelf ook al een beetje.
Ja.
Maar je hebt natuurlijk wel meer stof dan in een reguliere stal. Maar door deze lampen, het helpt wel mee aan dat de stof nog, dat het nog meer valt. Want door zaagsel krijg je simpelweg wel stof.
Ja. Ja, dat is 1 en 1 is 2, wat dat betreft. Hey, en even voor het gemak voor jou als varkenshouder. Die onderkruipen, kun je die automatisch omhoog doen?
Nee, niet automatisch. Daar heb ik eigenlijk gewoon een soort van statiefje voor gemaakt. Dat ik er 2 tegen elkaar aan kan klikken.
Oh ja.
En dan blijven ze rechtop staan. Dus ik hoef ze niet vast te houden of zo. Ik klik ze gewoon allemaal even rechtop. En dan gaan we met de shovel door de hele stal heen.
Ja.
We hebben een gangbreedte van 3 meter. Centrale gang in het midden. Dus we kunnen heel makkelijk links en rechts strooien. Daar hebben we ruimte genoeg voor.
Ja.
En daar hebben we gewoon een strooisbakje voor de shovel gekocht. Van een
Ah, ja, precies. En dan kun je ze een nieuw strooi geven.
Ja.
Hey, en want er zijn best wel veel dingen waarvan jij zegt, ja, dat is wat duurder en dat is wat duurder en dat is wat duurder. En dan denk ik, ja, als er varkenshouders luisteren, die denken, hoe verdient die jongen zijn geld?
Ja, ja, de stal is simpelweg wat duurder gebouwd dan een reguliere biggestal. Maar had dat ook mee te maken dat die in 2021 en 2022 is gebouwd. De bouwkosten gingen ontzettend omhoog in die periode. Terwijl wij daar eigenlijk ook niet aan begroot hadden. Dus dat was wel gewoon echt een heel erg nadeel. Alles werd duurder op dat moment. Beton, hout, ja. Noem het maar op. Dus wat dat betreft werd dat duurder. Ik had het over de grondbuizen die duurder zijn. Nou, heb je,
ja, maar die
als je
hebben
normaal,
andere stallen niet natuurlijk.
Nee, die hebben andere stallen niet. Maar normaal heb je wel iets met kleppen. Of via een andere manier heb je ventilatie. Wat meer mechanisch is. Ja. Een buis is een buis. En hij ligt in de grond. Daar gebeurt niks meer mee.
Nee.
Waardoor door die buizen hebben we ook geen gas nodig. En de gasprijzen zijn natuurlijk, het is alweer gedaald. Maar ze zijn nog steeds relatief hoog.
Ja.
Je hebt geen gas nodig in die stal, dus dat scheelt wel weer heel veel geld. Dus het heeft zijn, aan de ene kant heeft het soms wat geld gekost, aan de andere kant levert het ook zeker wat op.
Ja.
We hebben ook zonnepanelen op het dak gelegd, 100.000 kWh. Daarmee hebben wij ongeveer voor 70% stroomvoorziening voor ons eigen bedrijf.
Ja.
Dus dat is ook een bijkomend voordeel wat we nou hebben.
Ja, dus geen gas meer en op
geen gas in die stal, nee. We gebruiken in de kraamstal nog wel gas.
Oké.
Maar voor de rest, in die stal in principe geen gas meer.
Nee. Nee, en wat je natuurlijk zegt van alles wat mechanisch is, dat kan kapot.
Ja.
Uiteindelijk is dat
ja.
waar je mensen voor nodig hebt om het weer te laten repareren.
Ja, en voor bijvoorbeeld de meshruif, we hebben alle roosters op klapbaar gemaakt. Dus we kunnen bijna elk rooster kan open. Stel de ketting van die meshruif knapt een keer of de meshruif loopt kapot, dan kunnen wij er altijd bij. En hoeven we niet bijvoorbeeld over 50 meter door de kelder in te kruipen.
Nee.
Dus dat is echt een groot voordeel wat we dan ook hebben gemaakt. Ja, dat hebben we toch wel uit ervaring van veel anderen gehoord. Dat we dat beter wel konden doen, die roosters zo klapbaar maken. Voor stel, je hebt hem een keer kapot, dat je erbij kan.
Ja, ja, want dat is die meshuif is wat bij jullie natuurlijk wel mechanisch is.
Ja, die is mechanisch. Maar op zich, hij loopt op een motortje en hij loopt rond hier en weer. Meer is het eigenlijk ook niet.
Nee, precies. Het is een makkelijk ding wat dat betreft.
Ja.
Ja. Hey, en want uiteindelijk zijn al jullie varkens ook voedvarkens. Niet allemaal.
Nee, niet allemaal. deze stal gaan ongeveer, we hebben ook nog een reguliere biggestal. Want je kunt natuurlijk niet je hele bedrijf in één keer ombouwen naar zo'n systeem. Aangezien we het net ook al over hebben dat het veel geld kost.
Ja.
Dus het is stap voor stap. We hebben nou één zo'n stal. Daar gaan ongeveer 70%, 60% van onze biggen in. Die anderen gaan nog wel naar een reguliere stal. Daarnaast zitten wij bij het vroegvakkenconcept. Daar zijn wij de subvakken voor. Daar leveren wij dus de zorgen voor de vermeerderaars.
Ja.
Dat is ongeveer 25% van onze afzet van de opvakzorg. Dus niet alles gaat het vroegvarkenconcept in en ook nog niet alles is op zaag zo bij ons. In de toekomst zou ik natuurlijk wel graag willen dat ik nog zo'n stal kan bouwen of dat ik, dus, dat ik in ieder geval meer op zaag zo kan houden bij de biggen.
Ja.
Maar dat, dat kost tijd.
Ja, dat kost tijd. Hey, en want dat is ook natuurlijk wel een leuke. Is het denk je mogelijk om in jullie andere stal, dus de bestaande stal, ditzelfde concept in te bouwen?
Zou eventueel wel mogelijk zijn, maar misschien is het wel interessanter om daar een andere stal voor weer te bouwen. En in die stal zou ik bijvoorbeeld wel wat extra groepshuisvesting van zorgen kunnen maken. Stel, de zorgen moeten straks meer ruimte krijgen of wat dan ook, dat ik nog wat meer ruimte voor zorgen kan maken.
Ja.
Dus het mooiste is wel als je zo'n stal, zoals wij hem nou hebben gebouwd, dat je dat niet in een bestaande stal doet, maar in een nieuwe stal. Want dan klopt toch alles. En ombouwen naar zo'n systeem is denk ik in een bestaande stal wel lastig.
Ja.
Want je hebt je mesketting over de volle lengte lopen van die stal. En vaak zitten er nou wel op deze meeste reguliere stallen wel muren tussen.
Ja.
Dus dat is wel een nadeel.
Dat is zeker nadeel. Dan moet je dat ook allemaal eruit slopen. En dan is bijna de vraag, wat levert het dan op?
Ja, precies. Ja.
Oké, okay. Nou, we hebben een hele hoop besproken. En ergens denk ik, als je nou een soort samenvatting zou moeten geven, hoe zou je dit willen samenvatten?
Ja, wat betreft de strooiselstal, ik ben blij dat we dit hebben kunnen bouwen. En dat het, denk ik, het is denk ik een mooie stal geworden wat beter is voor het dierwelzijn. Waar we lange staat in kunnen houden in de toekomst, daar ben ik wel van overtuigd. Ja, ik zeg niet dat iedereen natuurlijk zo'n stal moet gaan bouwen. Maar het werkt mooier, het werkt plezieriger dan een reguliere biggestal. Ik ben er blij mee en ik ben ook blij dat we het geïnvesteerd hebben. Dus ik zou een andere stal ook zeker aanbevelen. Dat wel.
Ja. Hey, en wat jij zei even van ik ben daarvan mening dat we sowieso hiermee lange staarten kunnen houden. Maar de staarten zijn al langer, hè, bij jullie?
Ja, wij houden bij de afvalzeugende staarten al ja, we knippen ongeveer nog een centimeter of twee eraf nou in. Dus hij is al bijna helemaal lang. Bij onze zuivere dieren, bij onze eigen topfok, daar hebben wij alle dieren al een lange staart. Dus wij zijn er ook mee bezig en we gaan ook gewoon op den duur proberen om de opvokzeugen met lange staarten te houden. En ik ben inderdaad voor overtuigd dat het in die stal zeker gaat lukken.
Ja, ja, nou, dat is wel. En dat is natuurlijk een mooie boodschap aan iedereen die luistert. Dat jij ervan overtuigd bent dat het gaat lukken.
Ja.
Hey, en wat vindt jouw vader hiervan?
Nou, mijn vader en ook mijn moeder, die staan hier wel zeker...
Ja, je moeder trouwens, net zo goed.
Die staan hier zeker achter. Die wouden ook wel, die zijn ook al vooruitstrevend. Ook wel dat we met dingen, met dierenwelzijn moeten en goed naar de toekomst moeten kijken. Dat heeft mijn vader vroeger ook altijd gedaan. Dat leert hij mij nou ook goed. Dat je wel altijd een stap vooruit denkt op regelgeving, op wat er gaat gebeuren. Want we weten gewoon, we moeten altijd duur naar die lange staten toe. Daar kunnen we maar beter voor zorgen dat we een systeem hebben waarin dat lukt.
Ja.
Dus mijn vader en moeder, die staan zeker achter het systeem. En ook achter mij, denk ik, op dit moment met z'n drieën in maatschap. En dat willen we ook nog een tijdje. En dat bevalt ons alle drie volgens mij heel erg goed. Dus ja, daar zijn we blij mee.
Ja. En zijn er nou nog dingen waarvan jij zegt, als er, misschien jonge varkenshouders, maar ook varkenshouders die denken, ik wil over 10, 15, 20 jaar nog steeds varkenshouder zijn. Wat zou jouw advies zijn aan hen?
Probeer meer te gaan met de tijd. De afgelopen jaren gaat het natuurlijk ontzettend snel. We moeten veel stappen maken in de varkenshouderij, wat heel erg uitdagend is. Maar als je er vol voor gaat en je hebt een eigen visie, dan denk ik dat iedereen, ook jonge varkenshouders, dat die gewoon varkenshouder kunnen blijven. En ook zeker daar gewoon hun best voor kunnen doen. En dan gaat het gewoon lukken.
Dan gaat het gewoon lukken. Dus jij zegt, zorg dat je een visie hebt op de toekomst.
Ja.
En ga ervoor.
Ja, en probeer met meer te gaan en voor te lopen op de regelgeving, waardoor je altijd kansen hebt. Ja.
Ja. Nou, dat vind ik een mooie boodschap zo aan het einde van deze podcast aflevering. En dankjewel Leon dat je ons hebt meegenomen naar jullie duurzame strooisalstal. En het was voor mij ook heel leuk om even te kijken hier in de stal, of tenminste in het stukje zichtstal wat jullie hebben. En ik ben benieuwd wanneer er lange staarten zijn. En als er lange staarten zijn, dan kom ik graag nog eens langs.
Dan laat ik je het horen.
Ja, dat is goed. Dus nogmaals dank. En dank aan de luisteraar. En tot de volgende keer.